Laten we deze dienst in stil gebed aan de Heer opdragen. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen en wie wil nemen het water des levens om niet. Hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. En in de naam van onze God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid, zijn we vanavond samengekomen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laat ook met elkaar staan de tweede en het derde couplet van dit prachtige Maranatha lied zingen. Kroon hem der liefde Heer en het derde couplet kroont hem de vrede vorst. Zullen we samen God zegen vragen voor deze samenkomst. Heere, wat geweldig dat we mogen weten dat er eens een moment zal komen dat u, Heer Jezus, uw voeten op deze aarde zult zetten. Niet als een heel zwak, eenvoudig babytje, zoals u in Bethlehem geboren werd in armoede en eenvoud, maar dat u straks als de machtige koning der koningen, Heer der Heren, de grote overwinnaar, uw voeten op deze aarde zult zetten en dat u zult gaan regeren vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Heer, wat een moment zal dat zijn. Wat een moment, Heer Jezus, dat u niet alleen terug zult komen, maar wij met u in heerlijkheid, om met u te mogen regeren. Heer, dat gaat ons verstand, ons denken ver te boven, maar we danken u, Heer, dat het in uw woord staat en dat we zo ook, zoals we vanmorgen gezien hebben, dat we kinderlijk eenvoudig dat prachtige evangelie van u mogen aanvaarden, mogen aannemen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond een goed uur met elkaar geven? U weet, Heer, er is in het kerkelijk Nederland heel veel verwarring over uw komst, heel veel verwarring over de toekomst voor de gemeente, over de toekomst voor Israël, over de vreselijke tijd van de antichrist. En we willen u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond verlichting schenken, helderheid van denken, Heer, en wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn en ons duidelijk maken welke lijnen uw woord ons onderwijst. Heer, we willen u bidden, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn, wilt u hen ook zegenen en dank u wel, Heer, dat we ons, ondanks de afstand die er is, met hen verbonden mogen weten door de Heilige Geest. Heren, we voelen ons ook verbonden met uw volk Israël. Uiteindelijk is het heil vanuit het Joodse volk naar ons toegekomen. En we danken u, Heer, voor dit volk. En we willen u vragen, wilt u dit volk ook in deze tijd beschermen? Wilt u als een vurige muur rondom uw volk zijn? En wilt u ook tot uw doel komen met uw volk Israël? Heren, zo willen we ook vanavond bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we willen u ook bidden voor hen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, we staan er lang niet altijd bij stil, maar er is zoveel leed. Er zijn zoveel christenen die vervolgd worden om hun geloofswillen. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn? Wilt u hen helpen om vol te houden? Wilt u hen helpen om heel dicht bij u te blijven en door alles heen een getuige van u te zijn? Ik wil u nogmaals danken, Heer, dat het met broeder Wim Veldman goed gekomen is, dat hij weer thuis mag zijn. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem en samen met zijn vrouw Minnie ook heel veel kracht, nieuwe kracht te geven. Dank u wel, Heer, ook voor het telefoontje van Marijke Donker, dat ze ook vanmiddag weer thuis gekomen is uit het ziekenhuis. En ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook een voorspoedig herstel schenken. Dank u wel dat we ook mogen bidden voor Henny Dokter, die haar man moest loslaten deze week, afscheid moest nemen van haar man. Heer, wilt u haar heel dicht nabij zijn, wilt u haar vertroosten, wilt u haar bemoedigen. Heer, dank u wel dat we als gezin, als geestelijk gezin, zo voor elkaar mogen bidden. Mogen weten, Heer, dat u onze Vader wilt zijn. En dat we in uw woord kunnen lezen dat uw Vader, die in het verborgene ziet, precies weet wat we elke dag nodig hebben. Heer, ook voor ons vanavond weet u wat we nodig hebben. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons dat geven, wat u ons wilt geven. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voordat we met elkaar naar het woord van God gaan luisteren, heb ik een lied uitgezocht om samen te zingen. Lied 7 uit het supplement, 52 uit de bundel Glorieklokken. Lichtstad met uw palenpoorten, wondere stad zo hoog gebouwd. Deze stad, het nieuwe hemelse Jeruzalem, zal tijdens het koninkrijk van de Heer Jezus hier op aarde boven deze aarde zweven. En vanuit het licht van deze aarde zullen de mensen op aarde mogen wandelen. En prachtig, als u daarover leest in het boek Openbaring. Over deze lichtstad gaat het, waar wij straks met Christus voor eens en voor altijd verenigd mogen zijn. Lichtstad met uw palenpoorten.
Oh,
Voor vanavond heb ik een aantal schriftgedeelten uitgezocht die we rustig met elkaar gaan doorlezen, waar ik een aantal opmerkingen over zal maken, die met elkaar de lijn vormen voor de dienst van vanavond en ook de prediking, ook wat betreft de toekomst voor de gemeente en de toekomst voor Israël en de wereld. Jij kan gewoon gaan zitten, Jan-Willem. Ja, je zat er ook wel lekker, maar er zijn lekkere stoelen. Oké, goed. Ik wilde graag beginnen met Johannes hoofdstuk 14. En ik zou het misschien best wel heel goed vinden als u deze tekstgedeelten voor uzelf probeert te onthouden, probeert vast te houden om de lijn te kunnen trekken door de Bijbel heen, wat het Nieuwe Testament met name leert over onze toekomst. Er is heel veel verwarring over. Er zijn heel veel mensen die verwachten, als ze het over de toekomst hebben, dan verwachten ze dat de aarde vergaat. Eén harde knal, het milieu houdt het niet meer, de aarde wordt verwoest en dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is voor hen de verwachting. Er zijn anderen, en dat zijn met name heel veel evangelische christenen, die verwachten de komst van Jezus op aarde, dat hij zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en hier op aarde gaat regeren. Daar kijken we met z'n allen naar uit, uw koning komt. Wij weten vanuit de Bijbel dat de gemeente de Jezus niet kent als koning, maar dat hij de koning van Israël is. En voor Israël zal de Jezus komen als koning op aarde. Voor de gemeente komt de Jezus anders. Hij komt niet als koning om over de kerk te regeren, maar hij komt als bruidegom. Hij komt als verlosser. Hij komt als hoofd van de gemeente. En u begrijpt wel, dit wordt in heel veel gemeenten, heel veel kerken, altijd maar door elkaar heen gehaald. En ik zal wel proberen vanavond om, naar aanleiding van de teksten die ik nu met u ga lezen, een lijn door het Nieuwe Testament te trekken waaruit u kunt concluderen dat het Nieuwe Testament een andere lijn voorstaat dan dat heel veel kerken beleiden en al jaren vasthouden. In eerste plaats in Johannes 14, vers 2 en 3, daar zegt de Jezus, Johannes 14, vers 2 en 3, in het huis mijns vaders, daar zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder, met welk doel? Om hier op aarde te regeren? Nee, hij zegt, kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. En over welke plaats heeft hij dan? In het huis van de Vader. Sommige mensen zeggen, nee, daar staat dat wij de Jezus tegemoet gaan in de lucht, hem als het ware binnenhalen en dan op aarde met Jezus terugkomen. Nou, dat staat hier dus niet, want de Jezus heeft over het vaderhuis met de vele woningen. En de Jezus komt om ons op te halen, om ons naar de hemel, naar het vaderhuis te brengen. Dat is de komst van Jezus voor de gemeente. De komst van Jezus voor de gemeente is niet dat de Jezus op aarde gaat regeren, maar de komst van Jezus voor de gemeente is dat hij de gemeente tot zich zal nemen om met hem in het vaderhuis te wonen. Nou, dat is het eerste vers wat als het ware de start geeft voor een lijn die in de Bijbel heel duidelijk getrokken wordt. Als we iets verder kijken in het boek Handelingen, Handelingen hoofdstuk 15, daar wordt het verschil gemaakt tussen dat waar de Heer nu mee bezig is, het vormen van zijn gemeente, daarna het herstel van Israël en daarna een zegen voor de hele wereld. Deze drie groepen worden hier heel duidelijk genoemd. Ik begin even ertussenin in vers 14, waar uitgelegd wordt, waar Jacobus uitlegt, Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te verzamelen. Daar is God vandaag mee bezig. Hij is vandaag een volk aan het verzamelen uit de heidenen. En dat is de gemeente. Daar mag iedereen bij horen. Hij was eerst bezig met het Joodse volk, maar nu is God bezig met alle naties. En dat heeft God heel duidelijk willen maken toen de Heilige Geest uitgestort werd en dat de apostelen in alle talen begonnen te spreken. In allerlei verschillende talen waarmee God duidelijk gaf, ik heb nu niet alleen maar het Joodse volk voor ogen, maar alle volkeren, alle talen, alle naties. Daar is de Heer mee begonnen vanaf de Pinksterdag. En tot wanneer gaat hij daarmee door? Nou, dan staat er, dat zullen we dan straks ook zien, en hiermee stemmen overeen de woorden der profetieën, de profeten gelijk geschreven staat, dan komt vers 16, daarna, nadat de Heer het volk verzameld heeft uit de heidenen en klaar is met de gemeente, de laatste toegevoegd wordt aan de gemeente, dan staat er, daarna zal ik wederkeren. En wat gaat hij dan doen? En de vervallen hut van David weer opbouwen. Dan pakt hij de draad met Israël weer op. En dan gaat hij Israël herstellen. Dan zal Israël, alle Joden weer terugkomen naar hun eigen land. Dan zal er weer een tempel zijn. En dan zal Israël de natie zijn in deze wereld. Dan zal er Jezus koning worden, want de hut van David, de troon van David wordt hersteld. En dan zal de belofte in vervulling gaan die de engel Gabriel tegen Maria gezegd heeft. Hij zal u de troon van zijn vader David geven. Dan zal er Jezus koning worden op de troon van David. Hij zal haar weer oprichten. En dan staat er in vers 17, opdat het overige deel der mensen de Heere zal zoeken. Buiten de Joden om, buiten de gemeente om, zijn er nog heel veel mensen op aarde die dan bereikt mogen worden met het evangelie van het koninkrijk. En dat gebeurt als Jezus koning is op aarde. Dat heeft eigenlijk niets meer met de gemeente te maken, maar dat heeft alles te maken met nadat de gemeente bij de Heer al lang is. Ik zal er zo nog iets meer over vertellen. Paulus, die schrijft hier ook over in Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11. Vers 25. Romeinen hoofdstuk 11, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Een gedeeltelijk verharding is over Israël gekomen. Een gedeeltelijke verharding betekent dat het volk nee gezegd heeft tegen Jezus. Weg met hem geroepen heeft toen Jezus gekruisigd werd. Hoewel er ook heel wat Joden die Jezus wel aangenomen hebben. Maar de gedeeltelijke verharding. Israël heeft als natie, als volk, de autoriteiten van Israël, de oudsten van Israël hebben Jezus verworpen. Dat is een gedeeltelijke verharding. Maar dan staat er, totdat, dat is niet een blijvende situatie, er staat totdat de volheid der heidenen, we hebben het er net over gelezen in Handelingen, hij is een volk uit de heidenen aan het vergaderen. Die volheid der heidenen betekent dat alle heidenen, alle mensen uit de heidenen vergaderd zijn. Dus het getal vol is. Nou, er staat totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus of dan of daarna zal gans Israël behouden worden. Dan zal Israël zich als volk, niet als een stukje, maar als totaal volk, zich tot de Heere bekeren. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Nou, hier staat heel duidelijk dat God met Israël, dat nee gezegd heeft tegen de Heer Jezus, nog een geweldig plan heeft. En dat staat ook heel duidelijk in het 12e vers van Romeinen 11. Datzelfde hoofdstuk van Romeinen, Romeinen 11 vers 12, daar staat, of misschien vers 11 en 12. Ik vraag dan, ze zijn toch niet gestruikeld, hè, het volk van Israël, dat ze wel vallen moesten. Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen tot naijver op te wekken. betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. En wat staat er dan? Hoeveel te meer hun volheid. Is Israël al tot die volheid gekomen? Is Israël tot dat volkomen herstel al gekomen? Nee, dat verwachten we nog. En dat komt nog, als de Heer met zijn gemeente klaar is. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaan we nog iets verder naar de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 15. Daar staat er in vers 51. 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik deel u een geheimenis mee. En dat is als Paulus het over geheimenis heeft, dan heeft hij het over dingen die in het Oude Testament niet openbaar waren. Die in het Nieuwe Testament geopenbaard zijn. Ik deel u geheimenis mee. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar, in een atoom destijds. Bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Dit gaat over een moment, hier wordt gesproken over de laatste bazuin. En ik wil het heel duidelijk vanavond ook stellen. De laatste bazuin is een totale andere bazuin dan de zevende bazuin uit het boek Openbaring. Dat is wel de laatste bazuin van die zeven bazuinen. Maar de zevende bazuin, dat is een oordeelsbazuin. Maar de laatste bezuin is de laatste oproep aan de gemeente. Het laatste signaal aan de gemeente. En dat laatste signaal aan de gemeente zal tot resultaat hebben dat, wat staat er? De doden, en we zullen straks kijken welke doden dat het zijn. De doden zullen opstaan en de mensen die nog op aarde op dat moment leven zullen veranderd worden. Een hemels lichaam krijgen. En tegelijkertijd zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, wordt hier nou gezegd dat alle doden op zullen staan? Of enkele doden? Of welke doden? Nou, daar gaat het over in 1 Thessalonicenzen 4. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Daar staat: doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen. Wat betreft, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Wij levende, moet je nagaan hoe de verwachting van de komst al aanwezig was in de tijd van Paulus. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, daar hebben we die bazuin, bij het roepen van een aartsengel en het geklank bij een bezuin van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En hebben het antwoord, welke doden staan op? En zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden de Heere tegemoet in de lucht. Waar naartoe? Naar het Vaderhuis, zoals de Heer Jezus in Johannes 14 zegt. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Vermaand, vertroost elkaar met deze woorden. En dan als laatste vers hierover kunt u vinden in 2 Thessalonicenzen 2. En daar komen we bij het thema waar we de laatste keer over nagedacht hebben, over de antichrist. We hebben het gehad over de geest van de antichrist. We hebben gezien dat alles voorbereid wordt voor de antichrist. Heeft u het in de landelijke kranten gelezen? Kunt u het lezen? Wat staat er? Kes wordt taboe in supermarkt. U zult over een poosje niet meer kunnen betalen met geld in de supermarkt. Misschien dat er nog een poosje één kassa overblijft, open blijft, waar u met muntgeld kunt betalen. Maar daar gaat het naartoe. Een klein bedrag pinnen mag, hè? Nu bij de supermarkten vindt u dat ze al stickers erop geplakt hebben. Liever dat u met de pin betaalt. En straks vindt u bij de kassa uitsluitend kan er met de pin betaald worden. En weet u, dit is de geest van de antichrist die de komst van de antichrist voorbereidt. En de antichrist die het zo zal regelen dat men niet meer kan kopen of kan verkopen. Tenzij men het getal van de antichrist op een pasje of op je hand hebt. Ja? Is u het ook opgevallen dat vooral, er staat nog veel meer over de geest van de antichrist in het Nederlands Dagblad. Ja. Is u het ook opgevallen dat wij de laatste tijd te maken hebben met steeds meer mensen die hun huiden laten volprikken met allemaal tekentjes, tattoos? Jij vindt niet zo mooi, hè, Ben? Nee, hè? Dat wordt normaal. Het wordt steeds normaler dat mensen allerlei symbolen hebben op hun lichaam, helemaal volgen. Terwijl er in de Bijbel heel duidelijk staat dat God het een afschuwelijk iets vindt dat mensen met tekentjes zich tekentjes laten prikken in hun huid. Zelfs christenen laten ichtusvisjes tatoeëren in hun schouders of waar dan ook. Terwijl de Bijbel het verbiedt. Ze weten dat waarschijnlijk ook niet. Maar weet u, dat is ook een vorm van de geest van de antichrist die het heel normaal laat blijken te zijn dat het heel normaal is om iets op je rechterhand of op je voorhoofd of waar dan ook te hebben. Nou, we hebben het erover gehad, de geest van de antichrist bereidt de komst van de antichrist voor. Dat is het eerste. We hebben het de tweede keer over gehad, over de identiteit van de antichrist. Waar moeten we dan aan denken? Moeten we dan aan een persoon denken? Waar komt die persoon vandaan? Hoe zal die persoon zich openbaren? Daar hebben we de tweede keer over gehad. En we hebben toen heel duidelijk gezien dat deze persoon zeker Joodse wortels zal hebben. En een enorm leiderscapaciteit zal hebben. En dat hij een zeer innemende persoonlijkheid zal zijn. En dat hij de grote oplossingen brengt voor de nood van deze wereld. De vorige keer hebben we gezien, hebben we nagedacht over de werken van de antichrist. Hoe gaat hij te werk? Dan hebben we ook gezien dat, ik weet niet of u het nog weet, we hebben het even gehad over de Franse Revolutie, hoe die voorbereid is. En hoe de Franse Revolutie liet zien dat het kwam, dat de verlichting er kwam en dat de werken van de antichrist zo aanwezig waren. Als een voorbeeld van dat wat straks zal komen. Vanavond wil ik graag met u nadenken over de wederhouder van de antichrist. Hoe komt het dat vandaag de antichrist zich nog niet kan openbaren? Hoe komt het dat vandaag de mensen nog niet gedwongen worden om de antichrist te aanbidden? Hoe komt het dat er vandaag nog niet dat beeld aanwezig is waar iedereen zal voor moeten knielen? Of iedereen gedwongen wordt om het getal van de antichrist te dragen? Hoe komt het? Nou, vanavond kunnen we ontdekken, dat komt omdat u en ik hier nog op aarde aanwezig zijn. Omdat de Heilige Geest deze planeet uitgekozen heeft door Gods genade om hier vandaag te werken. Hij werkt vandaag nog op deze aarde. En dat is de geest die van God gekomen is, uitgestort is op deze aarde om te werken. Maar zodra de geest van God deze aarde zal verlaten, zoals we ook in het Oude Testament kunnen zien, dat de heerlijkheid van de Heer Jeruzalem verlaat, dan komt het oordeel. Dan komt er een vreselijke periode over deze wereld. Nou, daarover gaat 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot en met 8. En misschien is het goed om dat nog even met elkaar te lezen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot en met 8. Daar staat over de komst van de antichrist, hoe hij met allerlei tekenen en wonderen naar deze wereld zal komen. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Jezus doden door de adem zijn monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Hier zien we dat de antichrist nog niet kan komen, omdat er een wederhoudende macht is. Misschien wel goed om een paar dingen hier nog over te zeggen. De gemeente van Jezus Christus heeft een geweldige hoop. Er wordt gezegd, de hoop die voor ons ligt. Gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Er staat in de Titusbrief dat wij als gemeente verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze Heer Jezus Christus. Onze hoop voor de gemeente is niet, wij kijken niet uit naar de komst van de antichrist. Wij kijken niet uit naar het moment dat wij als christenen in schuilkelders onder moeten duiken. Of dat we ons met hand en tand moeten verzetten om het getal van de antichrist van onze lichamen af te houden. Wij hoeven er ook niet mee bezig te zijn dat we als christenen, en er zijn er ook heel wat evangelische christenen die daarmee bezig zijn, om hele voorraden aan te leggen, schuilkelders in te richten, om de zevenjarige grote verdrukking door te mogen komen. Want ja, je kunt dan toch niet kopen en verkopen. Die periode moet je overleven. Nou, er zijn christenen die daarmee bezig zijn. Nou, als dat nou de hoop is van ons als gemeente. Nou, er staat heel duidelijk in de Bijbel, wij hebben een geweldige hoop. We hebben een geweldig uitzicht. En dat uitzicht is niet de terreur van de antichrist. Dat uitzicht is de Heer Jezus. De Heer Jezus die ons verlost. De Heer Jezus die naar ons toekomt. De Heer Jezus die ons als bruidegom meeneemt van deze wereld. En we voor eeuwig bij hem mogen zijn. Nou, en dat moment kan elk moment, die gebeurtenis kan elk moment plaatsvinden. Ik heb u er net al over verteld, als je 1 Thessalonicenzen 4 leest, dan heb je het idee dat Paulus het al in zijn tijd verwachtte. Kijk, als Paulus toen zei, toen geleerd zou hebben, ja, maar moet je eens horen, eerst moet die grote verdrukking komen. Eerst moet de antichrist er zijn en dan pas kan het gebeuren. Nou, dan had Paulus daar nooit zo over kunnen praten. Paulus zei, wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer Jezus. Hij verwachtte in zijn tijd, niet in de eerste plaats de grote verdrukking, maar de komst van de Heer Jezus. En het is een hoop van de gemeente door alle eeuwen heen. En niet een uitgestelde hoop van ja, maar eerst moet dat gebeuren. En weet u, dat is toch wel iets wat je heel veel tegenkomt bij christenen. Je kan de Heer Jezus vandaag nog niet verwachten, want eerst moet dit nog gebeuren en dan moet dat nog gebeuren. Helemaal niet. Het moment van de opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden. En we hebben net gezien wat er dan gaat gebeuren. Als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen, dan zal dat beginnen met het geklank van een bazuin. En dan staat er, dan zullen de doden die in Christus ontslapen zijn, uit de dood opstaan. Dat is een opstanding niet van de doden, maar de opstanding uit de doden. Dat is het eerste. Het tweede is, de levende gelovigen zullen veranderd worden, met een verheerlijk lichaam bekleed worden en we zullen weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Nou, vanavond wil ik ook graag met u nadenken over waarom weten wij nou zo zeker dat we als gemeente niet door de grote verdrukking gaan. Waarom weten we dat? Waarom mag je dat zo zeker weten? Nou, ik zal een aantal van deze argumenten opsommen voor u. Ik heb er hier 12 staan, ik zal ze niet alle 12 aan u opsommen. Een paar hele belangrijke zal ik u wel noemen. In eerste plaats laten we dit weten, dat de gemeente van Jezus Christus heeft te allen tijden verdrukking meegemaakt. Toen de gemeente net begon, was er al verdrukking. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de gemeente heeft het vandaag veel te makkelijk. En als straks Israël het moeilijk krijgt, dan gaan wij als een hond met de staart tussen de benen er tussenuit, zeker. En laten we Israël hier alleen ploeteren. Dan gaan wij er tussenuit. Nou, zo laf wil ik niet zijn. Dat zijn de dingen die je wel eens hoort. Maar u moet maar eens leren tegen christenen in Noord-Korea. Die zo verdrukt worden en zo vervolgd worden. En dan moet je tegen deze christenen zeggen, ja, maar we moeten eerst nog door de grote verdrukking, hoor. Voordat hier Jezus komt. Nou, dan weten ze niet waar je het over hebt. De gemeente is te allen tijden al verdrukt geweest. En die verdrukking is er altijd al geweest. En aan de andere kant moeten we het ook zo weten, dat als er mensen zijn die zeggen, ja, maar de gemeente moet wel door de grote verdrukking, dan moet je aan de andere kant ook beseffen, dan heb je het wel over het laatste stukje van de gemeente. Want het overgrote deel van de gemeente is al lang bij de Heer Jezus. En hoefden zij dan niet door die grote verdrukking? Begrijpt u dat dit een kromme redenatie is? Dat alleen dan maar het laatste stukje van de gemeente dan nog door de grote verdrukking moet? De Bijbel is er ook heel duidelijk over. Als u kijkt in Openbaring 3 vers 10, daar wordt op een tweedubbele manier, tweevoudige manier gezegd, dat wij juist bewaard worden voor die uren van verdrukking. Daar staat in vers 10, in het Grieks is de vertaling daar nog duidelijker over. Daar staat in vers 10 van Openbaring hoofdstuk 3, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren van verzoeking die over de gehele wereld zal komen. Nou, hier staat heel duidelijk dat het plan van de Heer Jezus is om de gemeente die wakend is, de gemeente die waarachtig is, te bewaren voor die vreselijke periode, die uren van verzoeking die over de hele wereld zal komen. Nog een argument. De Heer Jezus zegt, als al deze dingen beginnen te gebeuren, en hij heeft het over de eindtijd, dan heeft hij het over die vreselijke dingen die tijdens de aanloop naar de grote verdrukking die gaan gebeuren. Dan zegt de Jezus, als al deze dingen beginnen te gebeuren, heft je hoofd omhoog, want je verlossing genaakt. Dan zegt hij niet van kruip in je schuilkelders en bewapen je tegen de antichrist, maar hij zegt kijk maar omhoog. Want de Heer Jezus die komt terug. Nou, dat zien we vandaag. We zien vandaag een heleboel dingen gebeuren. We zien de extremiteiten van de schepping. Aan de ene kant brandt de wereld op van de droogte. De andere kant dan verdrinkt de wereld door het water. Het extreme klimaat neemt enorm toe in deze wereld vandaag. Het is het zuchten van deze schepping. Daarnaast al de dingen die gebeuren in Europa. De dingen die gebeuren in Amerika, de dingen die gebeuren met de moslimfanatisme, de afval in de gemeente. Als je al die dingen bij elkaar optelt en nog veel meer, nou, de Heer Jezus zegt, als je al dit allemaal ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. In de Colossensebrief, hoeft het niet op te slaan, daar zegt Paulus, wanneer Christus verschijnt in heerlijkheid. En dat bedoelt Paulus ermee, als hij terugkomt als koning. Verheerlijkt, in majesteit. Als hij die Jezus terugkomt om als koning op aarde te regeren. Dan zegt hij Jezus, of dan zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 4, dan zullen ook wij met hem verschijnen. Dat kan alleen maar als we eerst bij Jezus zijn. Als we eerst als gemeente opgenomen zijn om 7 jaar later met hem terug te komen in heerlijkheid. Dat staat ook in Zacharia 14. In Zacharia 14 staat dat als de Jezus terugkomt als koning, dan zullen alle heiligen met hem terugkomen om met hem te gaan regeren. Dat is toch een heel belangrijk vers. U weet wel dat er tijdens de grote verdrukking, misschien weet u dat ook niet, ik denk het haast wel, tijdens die grote verdrukking hier op aarde, waarin de antichrist zal regeren, toch nog een heleboel mensen tot geloof zullen komen. Die scharen, of die groep mensen, wordt wel eens aangeduid als de scharen die niemand tellen kan. Een grote schare uit alle volken, talen en naties. Want de genade van God, dat dat toch nog gaat gebeuren. Dat mensen toch nog inzien van, ja, dit kan zo niet. Deze schare die dan tot geloof zal komen, zal als martelaar moeten sterven. Er staat zelfs in Openbaring dat deze mensen onthoofd zullen worden. Als de Jezus in Openbaring 20 staat, als de Jezus terugkomt om af te rekenen met de antichrist, om een einde te maken aan de regering van de antichrist en de valse profeet, en zijn koninklijke troon te vestigen in Jeruzalem, op dat moment staan de martelaren uit de grote verdrukking op. Degenen die in de grote verdrukking omgekomen zijn, zullen dan weer tot leven verwekt worden. En dan compleet met een compleet lichaam hoor. Met een verheerlijk lichaam. Ook al zijn ze onthoofd. Ook al zijn ze misschien verminkt. Ze zullen opstaan. En wat staat er dan? Dan vraagt Johannes in Openbaring 20, wie zijn dat? En dan zegt de Heer, dit zijn zij die uit de grote verdrukking opgestaan zijn. Nou, als deze opstanding dan plaatsvindt net voor de wederkomst van Christus, wanneer vindt dan die andere opstanding plaats van degene die niet door de grote verdrukking gegaan zijn? Dan moet het al eerder geweest zijn. Dan moet het al voor de grote verdrukking plaatsgevonden hebben. En dit is één van de belangrijkste bewijzen die duidelijk maakt dat de opstanding van de in Christus ontslapene al plaatsvindt voor de grote verdrukking. En pas dat de martelaren uit de grote verdrukking pas op zullen staan bij zijn wederkomst. En dan staat er, dit is de eerste opstanding. De overige doden werden niet levend, pas nadat het duizendjarig vrederijk voorbij was. Dan zien we pas dat de ongelovigen aller tijden op zullen staan. Wat ook heel belangrijk is, dat is dat je al vanaf Openbaring 4 kunt lezen. In Openbaring 4 lees je dat Johannes als het ware op mag klimmen in de hemel. Na de twee brieven, de twee hoofdstukken over de gemeente, over de tijd van nu, zie je dat in Openbaring 4 gezegd wordt, Johannes, kom maar. Klim maar op in de hemel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, dit is symbolisch voorgesteld de opname van de gemeente. En vanaf Johannes 4 lees je steeds, of vanaf Openbaring 4 lees je steeds weer dat er gesproken wordt over hen die in de hemel wonen. En hen die op de aarde wonen. Hen die op de aarde wonen zullen het beest volgen. Hen die op de aarde wonen zullen de antichrist aanbidden. Hen die op de aarde wonen zullen hem lasteren, maar hen die in de hemel wonen zullen hem loven en prijzen. En dan lees je inderdaad dat de 24 oudsten rondom de troon zijn. Vanaf Openbaring 4 vind je heel duidelijk dat de gemeente bij de Heer is. En bij Openbaring 4 begint inderdaad de grote verdrukking. Nog één vers, of nou één ding wat ik u erover wil vertellen. In 2 Korinthe 5, daar staat, wij zijn dan gezanten van Christus. Met een geweldige opdracht om de boodschap van verzoening te verkondigen hier op deze wereld. Als nou een land in oorlog komt met een ander land, wat gebeurt er dan met een ambassadeur? Dan wordt een ambassadeur teruggeroepen. Teruggeroepen naar zijn thuisland. Nou, straks komt deze wereld in oorlog met de grootste vijand die er is. Met Satan, met de antichrist. En wat wordt er dan met de ambassadeurs gedaan? De ambassadeurs worden teruggeroepen. We gaan op weg naar de Heer in de hemel. totdat de strijd voorbij is. En dan komen we met de Heer in heerlijkheid terug. Nog één opmerking. Ik heb al een klein beetje u het verschil geprobeerd duidelijk te maken tussen Gods plan met de gemeente, het volk van de heidenen, uit de heidenen die hij nu aan het verzamelen is. Als God daarmee klaar is, dan pakt hij de draad met Israël op. En dan gaat hij vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, over de wereld regeren en wij met hem. Als God aan Daniël uitlegt hoe de plannen zijn die God met Israël voor heeft, dan kunt u in Daniël 9, we hoeven dat niet helemaal op te slaan, zien dat God aan Daniël als het ware een soort tijdsplan uitlegt. En dat tijdsplan, dat duurt 70 jaar weken, oftewel 490 jaar. En dat eerste gedeelte van die 490 jaar, 483 jaar letterlijk, zijn in vervulling gegaan tot het sterven van de Messias. Vanaf het moment dat ze uit Babel terug mochten komen, mochten keren, tot het sterven van de Messias. Dan lees je op een gegeven moment dat er een punt gezet wordt en dat er een periode, als het ware Israël, helemaal buiten beeld geraakt is. En dan praat er niemand meer over Israël. Dan zijn de Joden verstrooid over de hele wereld. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, toen werd de klok voor Israël stopgezet. Toen stond hij de hele tijd stil. En toen heeft de klok zo'n 2000 jaar stilgestaan. Maar aan het einde van Daniël 9 lees je dat er nog 1 jaarweek moet volgen. En die ene jaarweek is nodig om Israël daar te brengen waar God Israël wil hebben. Dat is die grote verdrukking. Dat is die laatste jaarweek. En die laatste jaarweek heeft God niet bedacht voor de gemeente. Maar die laatste jaarweek heeft God bedacht voor zijn volk Israël. En door deze laatste jaarweek, deze 2 keer 3,5 jaar. De eerste 3,5 jaar waarin het volk van Israël inderdaad in de antichrist hun Messias zal ontdekken. De verkeerde Messias. Ze zullen de verkeerde Messias aannemen. Er staat letterlijk in Johannes, straks zal er iemand komen in zijn eigen naam. En die zullen jullie aanvaarden. Of zoals in Jesaja 28 staat, jullie zullen een verbond met de dood sluiten. Maar Daniël zegt, in het midden van die periode, na die 3,5 jaar, zal de antichrist zich als God op de troon van Israël zetten. Hij zal zich als God in de tempel, als het ware, plaatsen. Dat is de gruwel der verwoesting waarvan de Heer Jezus ook gesproken heeft in Matthäus. En waarover Daniël gesproken heeft. Dan zal de antichrist zich laten aanbidden. En nou begrijpt u heus wel dat echte orthodoxe Joden zullen niet zo heel snel buigen voor een mens. Voordat een orthodoxe Jood zijn knieën zal buigen, dan weten ze, ze buigen alleen hun knieën voor God. En dat is het moment dat het Joodse volk zal breken met de antichrist. Het verbond zal verbroken worden. En in die tweede helft van die 7 jaar zal het volk van Israël wegvluchten de woestijn in. Waar ze de Heer zullen ontmoeten. En waar ze de Heer Jezus zullen ontmoeten als hun verlosser. Dat is die periode van die grote verdrukking die God ingepland heeft om zijn volk van Israël tot volheid te brengen. Tot bekering. Tot wedergeboorte. En daar heeft de gemeente, ja, sorry voor mijn uitdrukking nu, maar daar heeft de gemeente niets mee te maken. Dat is iets tussen God en Israël. En de gemeente die is daarvoor weggenomen. En als God klaar is met Israël, dan komt de gemeente in heerlijkheid terug. En om samen zo'n heerlijke eenheid te mogen vormen, ook met het volk van Israël. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Mensen, wat is het belangrijk om in deze tijd die lijn van de Bijbel, die lijn die de Bijbel ons geeft, goed in de gaten te houden. En dat we nu in de tijd leven waarin de antichrist zich steeds meer gaat manifesteren. En als we dat zien, nogmaals, wat zegt de Jezus? Heft je hoofd omhoog. want je verlossing genaakt. Amen. Laten we samen een lied zingen, lied 442 uit de bundel Opwekking. Prijst hem, Jezus, onze grote verlosser en redder. 442 uit de bundel Opwekking. Laten we samen de Heer gaan danken. Heren, dank u wel dat we vanavond zo bij elkaar mochten zijn. dat we ons vanavond mochten laten onderwijzen door uw woord. En Heer, we weten dat er zoveel onkunde is, zoveel verwarring als het gaat over uw komst. Zoveel gemeenten die niet meer uitkijken naar uw komst, die niet meer erover nadenken dat u elk moment uw gemeente tot u kan nemen. Heer, en we hebben vanavond gelezen in uw woord dat wij het bevel gekregen hebben om u te blijven verwachten. Heer, dat is een bevel, dat is een opdracht. Op wacht staan, omdat we weten, als we kijken naar de geest van de antichrist en alles wat er om ons heen gebeurt, die de wereld klaarmaakt voor de komst van de antichrist, dat we onze hoofden omhoog mogen heffen en weten, onze verlossing is nabij. Heer, dank u wel dat dat onze hoop is. Dat ja, u ook zelf zegt in uw woord, in die hoop zijn we behouden. Dat behoudenis ook hoop met zich meebrengt. Uitzicht, verwachting. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons dit allemaal mogelijk gemaakt hebt. Dat u voor ons die hel bent doorgegaan. Dat u voor ons door God werd verlaten. Dat u de zonden van mij, de zonden van ons, in uw lichaam aan het hout gebracht heeft. Dat u zoals het lam van God de zonde weggebracht heeft. En dat we mogen weten, Heer Jezus, dat in u verliezen we al onze zonden. In u worden we schoongewassen door het bloed van Christus. En mogen we weten, Heer, dat we voor eens en voor altijd behouden zijn. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier vanavond zitten, dat vast en zeker mogen weten. Dat als u komt, Heer Jezus, om uw gemeente tot u te nemen, zoals u zelf zegt, en dan zal ik komen en u tot mij nemen, dat we er allemaal bij horen. Dat niemand van ons achter zal blijven. Heer, we hebben het vanmorgen gehoord, dat er zoveel kinderen verdwaald zijn. Zoveel kinderen verdwaald in het leven. Heer, we willen u bidden voor het behoud van hen. Wil u bidden, Heer, wilt u ze trekken? Wilt u mensen op hun weg plaatsen die hen het evangelie zullen vertellen? En dat ze ook ontvankelijk mogen worden voor uw woord. Heer, dank u wel. We weten dat we in de laatste tijd leven. Heer, we willen u vragen, wilt u ons als gemeente nog gebruiken om nog een grote schare van mensen binnen te mogen halen? Heer, dat we onze opdracht mogen zien, vlak bij ons, maar ook ver weg. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor die geweldige hoop. En dank u wel, Heer, dat we ook in deze hoop deze nieuwe week mogen beginnen en ook ons door u mogen laten gebruiken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 490 uit Johannes de Heer. Als het bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Prachtig Maranatha-lied. De eerste twee coupletten zingen we tijdens het collecteren voor het onderhoud van de gebouwen. En het laatste couplet zingen we na de zegenbeden. Thank you. zullen we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn, totdat er Jezus zal komen en we in heerlijkheid bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.